Vraag jij je wel eens af of de series en films van vroeger nog wel passen in het tijdsbeeld van nu? Sander en ik zoeken het uit in deze podcast Terugspoelen. Zo, daar zijn we weer.
Aan jouw tafel. Ja. Ik ga ook niet doen dat het je keukentafel is.
Dat gaan we niet zeggen.
Nee.
Dat moeten we niet meer zeggen. Want mensen... Nou ja, nu kunnen ze het misschien zien. Dat weten we nog niet. We gaan aan het testen.
Hey Martin, welkom.
Oh, nee. Ga je dat niet vertellen? Mogen we dat niet vertellen?
Ja, dat kunnen we wel vertellen, ja.
Ja, we kunnen toch vertellen dat we aan het testen zijn met beeld.
Ja.
Maar of wij er goed uitzien op beeld, dat is nog de vraag.
Ja, jij bent nog speciaal gaan omkleden ervoor, toch?
Ja, je kan toch niet in mijn werktrui gaan... Oh, wacht. Wat jij dus wel doet, kan ik toch niet veroorloven. Ik bedoel, ik moet nog ergens aan een partner komen. Dus hey, als ik op beeld kom, dan moet ik er redelijk goed uitzien.
Nou, dan ga ik niet Hoe vragen is met jou? Over die partner van jou. Goed hoor, ik had een druk weekend.
Ja,
met
ik
jou.
Ook. Ja, dat klopt. Nou, dat klinkt heel...
Nee, dat was heel leuk.
Dat was heel leuk.
Heel leuk, weer wat anders dan podcast.
Zeker. En dat was gezellig.
Ja, escape room, verjaardag, van alles wat.
Hey, en heb jij enig idee bij welk nummer wij zijn beland hierbij?
Dat weet ik. Wij zijn bij editie 98.
Inderdaad, 98. Nog twee te gaan. Deze.
En dan is de grote klapper.
En dan is 100. Ja. Wat gaan we doen met de 100? Dat is nog een beetje geheim natuurlijk, maar...
Ik heb een aantal activiteiten voorbereid.
Ja, superleuk. Ik ben
dat
heel
gaan
benieuwd.
We zien.
Ja, daar ben ik benieuwd naar.
We gaan wat mensen vragen om een bericht naar ons te sturen.
Ja, dus dat wordt heel spannend. Ja,
die stromen ook al flink binnen.
En dan maken we er gewoon een leuk feestje van. Misschien is het een extra, misschien is het een hele aflevering. We weten het nog niet,
nee,
toch?
Nee, inderdaad. Maar het wordt sowieso leuk.
Ja.
En we moeten die 100ste aflevering maken, want daarna gaan we Doctor Who doen.
Ja, en die
ik
is...
Ik heb niet voor niks al die dingen zitten kijken. Dus
misschien doen we de volgende, die 100ste dan wat korter. En dan kunnen we Doctor Who wordt dan weer heel lang.
Doorspoelen.
Ja, ja, hartstikke leuk. Hey, 14 februari is normaal Valentijnsdag, hè?
Klopt.
Dus eigenlijk ben ik een beetje te laat hiermee.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart.
Nou, dat was My Funny Valentine. Door wie is die gezongen?
Door een
jazzartiest. Jazzartiest?
Ja.
Nee, hij is gezongen door Matt Damon.
Oké.
Okay. Daarom heb ik hem uitgekozen. Het is niet de officiële soundtrack. Het is een onderdeel van de film waar we het over hebben. Het is niet een onderdeel van de officiële soundtrack. Hij is gezongen door Matt Damon. En ze hebben er een heel nummer van gemaakt. En onder andere Jude Law was erg onder de indruk van de zangkunsten van Matt Damon. Dus ja, het is echt een nummer wat opgenomen is en wat hij zingt.
Maar is het ook van hem het nummer? Of heeft
nou,
hij
het is niet van
is
hem.
Is hij de originele uitvoering? Ja. Is het wel een cover? Oké, okay. Nou, dat heeft hij... Ja. Goed gedaan. Dan denk
dus
ik.
Dat, hartstikke leuk. Dat gaat natuurlijk omdat we de film Talented Mr. Ripley bespreken. Een film die uitgekomen is op 12 december 1999.
Ja, toen zat ik alleen maar voor Star Wars in de bioscoop. Dus ik ben toen niet geweest.
Dat snap ik ook wel. En ik denk ook eerlijk gezegd dat jij sowieso niet zou zijn geweest. Denk ik, gok ik. Maar dat horen we straks. Het genre is drama en thriller. Dus eerst drama, dan thriller. Nou, kan ik me wel voorstellen. De regisseur was Anthony Minghella. Onder andere bekend van The English Patient en nog een aantal andere films. Zijn laatste film was Number One, Ladies Detective Agency. En die was in 2008. Daarna is die ook vrij plotseling overleden, helaas. Hmm. Na een kort ziekbed. Was niet heel chill.
Oké. Okay.
De muziek is van Gabriel Jarrett. Dus niet de muziek die we net hebben gehoord, maar de muziek van de film zelf. Die heeft heel veel Franstalige films gedaan. Ook niet die ik allemaal op kan noemen.
Nee, je gaat er geen één op noemen zelfs.
Nee, dat klopt.
Zie ik
Want
al.
Want de ken je Frans, hè. De ken je Frans. Message in a Bottle heeft hij ook gedaan. De muziek ervoor. The English Patient. Dat is ook een film van de Anthony Minghella natuurlijk. Als ik zijn naam goed uitspreek hoor. Ik weet niet of ik dat goed doe. Maar.
Vind
Chocolate met Johnny Depp natuurlijk.
Ja.
En, of chocolate toch? Chocolade. Ja, volgens mij is het ook wel weer... Nou, oké.
Okay.
En zijn laatste film was 2018, uit 2018, The Happy Prince. Dat is zijn laatste film. Hij leeft nog wel. Geen idee of hij nog of muziek maakt, maar...
Ja. In ieder geval niet. De film heet Chocola zonder Ea aan het
Chocola.
Eind. Chocola.
Oh ja, dus gewoon echt met een zonder Ea. Even kijken, waar was ik gebleven? Oh, de speelduur. 139 minuten. Oh, ik zie het gezicht al.
Ja, ik moest hem gisteravond even kijken al. Nog. Ja. En toen zette ik hem aan en toen zei ik tegen mijn vrouw... Nee, hij duurt langer dan 2 uur. Ja. Het is gewoon een latertje.
Ja, dus heb je hem ook wel afgekeken?
Helemaal, ja. Okay. Het was opeens was het einde nabij.
Oh.
Ja, maar ik moest ook nog... de finale van Kamp van Koningsbrugge was ook.
Oh, jeetje.
Dus dat moest ik ook nog kijken. Dus ja, dat moest allemaal tussendoor. Dat was een hele drukke avond.
Nou, dan kunnen mensen ongeveer gokken wanneer we dit opnemen. Het budget was $40 miljoen. En in box office bracht hij $128,8 miljoen op. Dat is best veel. Toch? De prijzen in totaal heeft deze film ongeveer 80 nominaties gehad. En heeft het ongeveer 10 prijzen gewonnen. Van die 80 nominaties zijn er wel 5 maar Oscar. Of maar 5 Oscar. Mm-hmm. Dus dat is nog best wel veel. Maar dat zijn er dus. Je ziet dus ook dat het, zeg maar, van de Mediacourant hier om de hoek hebben ze ook de prijzen uitgedeeld. De
Mediacourant heeft ook.
Ja, dus alles tellen ze mee met die 80 nominaties. Maar er zijn bijvoorbeeld prijzen voor Best Actor in Supporting Role. Een BAFTA heeft Jude Law gewonnen. En Best Composer Gabriel Jarrett heeft weer een ander soort prijs gewonnen. Dus dat zie je dat het kan heel erg verschillen.
Geen Oscars gewonnen?
Nee. Dat zeg ik heel hard, maar nee. Volgens mij heeft het alleen de nominaties gehad. Het heeft op IMDb een 7,4. En nou kon ik niet helemaal goed terugrijmen op welke plek die precies stond. Maar ik dacht...
Zat hij niet in de top 250?
Nee, ik dacht dat hij dus opnieuw op een 440 stond.
Oké. Met een 7,4 staat hij dan nog wel een soort van hoog.
Ja, ik vind een 7,4 ook meevallen eigenlijk. Als je die tegenover wat Rotten Tomatoes namelijk zegt. Dat is namelijk 85 voor de critics en 80% voor de audience.
Vind je het dan meevallen of tegenvallen?
Vind ik het tegenvallen van IMDb.
Ja.
Dus ik vind hem pittiger op IMDb gerankt, zeg maar. Maar ja, zo is het leven. Ik heb er 4 rollen uitgepikt. Ik had de 5e nog erbij kunnen zetten, heb ik niet gedaan.
Nee, dat kan ook niet aan bezig blijven.
We hebben Tom Ripley natuurlijk in de titelrol. Hè? Matt Damon, bekend van de Bourne films. Inmiddels is deze week ook The Martian op Netflix gekomen. Dan wordt er heel groot aangekondigd. Oh, The Martian gaat kijken. Is ook een goede film. Ik heb hem zelf niet gezien, maar ik weet dat het een goede film is. The Departed en Good Will Hunting. En wat ik nu heel leuk vind is op IMDb heb je tegenwoordig... of dat bestaat misschien al langer, maar heb ik nooit zo goed op gelet... staat daar Known For. En dan staan er 4 films genoemd uit zijn hele genre. Daar pak ik nu die bekend van uit. Dus ik ben heel benieuwd bij iedereen. Dat vind ik dus best wel grappig. Want er zitten dus ook films waar ik denk... ja, maar daar zou ik diegene nou niet van kennen. Nee. Maar dat is wel grappig om te zien. Nou, hij is tegenwoordig wat meer producer... en hij heeft 9 nieuwe projecten die eraan komen. Dus dat is behoorlijk wat.
Ja.
Dickie Greenleaf. Niemand minder dan Jude Law. Nou, ik heb gelijk opgeschreven Fantastic Beasts natuurlijk. Want daar heb ik hem het laatst gezien als Dumbledore. De Young Dumbledore. Grand Budapest Hotel. Sky Captain and the World of Tomorrow.
Heb je die ooit gezien?
Nee.
Ik ook niet. Ben je zo benieuwd?
Dus,
maar die...
Die is in 2004. Ja. En die staat dus op... De indie best known for.
Ja, nou moet ik zeggen dat als deze films die jij hier opnoemt... zou ik zeker niet als eerste hebben genoemd. Nee.
AI, die heb ik er zelf bij gezet. Omdat ik vond, die past nu wel heel erg in dit
tijdsbeeld van nu.
Tijdsbeeld, ja. En hij heeft ook een aantal projecten opkomen. En zo heeft hij dus ook Sherlock Holmes 3, die eraan komt in 2025. Hmm. En daarmee heeft hij een linkje met de reden waarom wij deze film hebben gekozen. Maar dat hou ik nog even geheim. Dat vertellen we zo.
Oké.
Dan hebben we nog Marge Sherwood, gespeeld door Gwyneth Paltrow. Nou, dan schrijf ik meteen op Pepper Potts. Pepper Potts van alle Marvel films. Shakespeare in Love staat er. Emma staat erbij. Geen idee, nooit gezien. Zal wel.
Maar staat er, Netflix staat bij. Raad het aan.
Nee, IMDb.
Staat IMDb bij raad het aan.
Best wel. En nu is ze bekend van haar kaarsen. En de... Hoe heet het? De rechtszaak over het ski-ongeluk. Daar zijn nu...
Vertel even, want ik heb dat gemist in
echt?
De krant.
Ja. Ja, zij heeft een ski-ongeluk veroorzaakt. Of tenminste, zij is betrokken geweest bij een ski-ongeluk. Daar is een heel rechtszaak voor. En die staat, als je die zaak wil kijken, die rechtszaak, staat dus op HBO Max.
Oh.
Staan er dus verschillende van dat soort rechtszaken, waaronder ook Johnny Depp en Amber Heard. Ja, die staan er helemaal daarop. En zij staat dus ook op die als rechtszaak op HBO Max als documentaire.
Zo zie je, maar je kan van alles iets maken. Ja.
Ja, en haar kaarsen weet je ook.
Die ruiken naar haar tussen haar benen.
Ja, klopt. Ja. Dat is waar. En dan hebben we als laatste Meredith
Vandaar
Loke.
Dat deze pot hier zou staan.
Precies, pepperpot. Meredith Loke, gespeeld door Cate Blanchett. Die is onder andere bekend van Blue Jasmine. Lord of the Rings. Curious Case of Benjamin Button. Maar ik kende haar ook natuurlijk van Thor Ragnarok. Ook een Marvel film. Was zij Hela. En zij heeft nog 7 upcoming projecten. Dus die is ook lekker bezig. Ja, en dan hebben we natuurlijk de hoes opgezocht. En ik moet zeggen, de voorkant vind ik prachtig.
Ja.
Oprecht.
Ja, daar kan ik ook wel.
Dat vind ik een hele mooie voorkant. Je ziet een Jude Law en een Gwyneth Paltrow op de achtergrond. En dan zie je in de verte zie je Italië. Hartstikke
ja,
dus leuk.
Een mooi doorkijkje met zo'n boog.
Precies.
Ja.
En je ziet een zwoel seks.
Met die duiven die zo...
Zwoel / boos kijkende Matt Damon. Rechts weer in de zon kijkend. Ja, zo van,
een
gaat hij wat doen of kijkt hij in de zon? Dat is een beetje. Nou, de achterkant is natuurlijk weer even hilarisch als altijd. Weer 4 random fotootjes uit de film. Die eigenlijk niks zeggen, maar ze zeggen wel alle titelrollen zetten ze er neer. Of alle rollen zetten ze er neer. En op de achterkant zie je hem met Damon met Cate Blanchett achterop. Op de scooter.
Ja.
Heel klein stukje van de film. Nou, dan gaan we weer mijn fantastische Engels. Gaan we het weer proberen te vertellen.
En nu met beeld.
En nu met beeld. Dus nu moet ik het helemaal goed doen. Komt-ie. Klaar voor. Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law en Cate Blanchett electrify the screen in this riveting thriller from Oscar-winning director Anthony Minghella, The English Patient. Matt Damon gives one of the year's most extraordinary performances, although a premiere, as Tom Ripley, a calculating young man who believes it is better to be a fake somebody than a real nobody. Opportunity knocks in the form of a wealthy American shipbuilder who hires Tom to travel to Italy to bring back his playboy son, Dickie, Jude Law. Ripley worms his way into the idyllic lives of Dickie and his girlfriend, Gwyneth Paltrow, plunging into a daring scheme of duplicity, lies and murder. Nou, dat is mooi, toch?
Ja.
Vind je die mooi?
Nou, ik vind het best wel een aardige synopsis.
Ik vind het een redelijke goede synopsis die nog niet...
Nee, want ik zie in de eerste 5 minuten zie je eigenlijk dat eerste dit deel gebeurt wel terug. Dus dat is goed. En dan ben ik ook wel benieuwd hoe dat verder gaat. Ja.
Nou, mocht je deze film nou gaan kijken of zin hebben om deze te gaan kijken en denken, ik heb nog wel even 2 uur en een kwartier van mijn leven over om dat te gaan kijken. We gaan nog niet te veel zeggen of wij dat waard vinden of niet. Maar doe het vooral als je er zin in hebt. Deze film is nu te kijken, te streamen op Netflix. Dus zet hem dan even, de podcast zet dan hier uit. Ga hem kijken en kom dan bij ons terug na de spoilerbumper. Ik ben benieuwd of mensen de film zijn gaan kijken. Nu is de vraag natuurlijk, waarom hebben wij deze film gedaan? Je hebt geen idee meer, hè?
Ik weet dat niet meer.
Nee. Op 4 april is de nieuwe serie verschenen op Netflix. Met de naam Ripley. Nou ja, dat is hartstikke leuk. Hierin vertolkt Andrew Scott. Die we dus kunnen kennen van... Hey, daar is de link.
Ja.
Sherlock, de serie. En de onlangste films All of Us Strangers, waar ik al eerder over de loftrompet over heb ontstoken. Want
Oscars voor wilde hebben, maar dat gebeurde
man,
niet.
Man, wat een goede film is dat. En die speelt nu de rol van Tom Ripley. Dakota Fanning.
Ik weet niet wie dat is.
Ja, die speelt dus Marge Sherwood. En zij is onder andere bekend van War of the Worlds. Dat meisje. En ze heeft echt het jaren 90 gezicht, dat meisje. Net als dat die jongen van AI.
Hoe kan ze nou jaren 90 gezicht hebben, want ze komt uit 1994?
Nou, dat is toch jaren 90 of niet?
Dat is een kindje.
Ja, dus. Het is ook een kindster.
Oh, oké.
Okay. Het is ook een kindster. Maar als je er ziet, dan denk je, oh ja, dat ken ik wel, dat gezicht. Ze heeft wel vele films gespeeld, maar daar was ze heel bekend van. En het bijzondere aan deze serie, limited serie, is eigenlijk dat de hele serie is opgenomen in zwart-wit. Dus we gaan gewoon weer, er is geen kleur in te bekennen.
Terug naar af.
Ja, dat is leuk toch?
Ja, hierna gaan we ook stoppen met geluid en dan gaat er iemand piano bij spelen. Hey, ja. Maar gaat dit dan ook verder over deze Tom Ripley?
Het is gewoon hetzelfde principe weer. Ja.
Oké.
Hoezo, ben je het daar niet mee eens?
Daar vraag ik me dingen over af, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, ja.
Oh, nou, oké. Okay. Laten we lekker gaan beginnen met wat we ervan vinden.
Ja, de nostalgische waarde van deze film, ga ik alvast meteen verklappen. Deze voorkant
is nul, of niet?
Ja, dat is nou nul. Maar die voorkant, die herken ik wel. Dat ik dacht, oh, ja, het is een titel die mij niet aanspreekt. Die Mr. Ripley en Talented Mr. Ripley. Ik dacht, die kan dan vast iets heel goed. Nou, dat hoef ik niet zoveel mee.
Oké.
Okay. Maar dat was niet per se wat de film eigenlijk behelst.
Ik was een beetje in de war met die film Catch Me If You Can.
Nou, dat snap ik, ja.
Daar was
die
ik mee in de war.
Die heeft voor mij wel nostalgische waarde, inderdaad.
Ja.
Ja, ik vind, mag ik dat zeggen? Ik vind Catch Me If You Can in mijn herinnering een leukere film dan deze.
Ik heb die nog nooit gezien.
Ook een hele mooie muziek.
Ik heb die echt nog nooit gezien. Maar ik weet
die
waar die over gaat.
Die is iets minder geloofwaardig, ook al is die wel gebaseerd.
Nou, die is gebaseerd op het echte verhaal.
Inderdaad. En deze film wordt eigenlijk geveinsd alsof het soort van echt waar is of zo. Nou, dan komen we eigenlijk meteen bij het verhaal. Want de nostalgische waarde voor deze film, je hebt hem ook nog nooit eerder gezien.
Nee.
Hoeven wij toch elke keer weer
films weten. Waarom krijgen wij dit voor elkaar? Ik snap
wij
dit
hebben gewoon
echt
nul films gezien
niet.
Of zo.
Ja. Dit is toch bizar eigenlijk. Wij maken een podcast over films, een serie van vroeger. Om te kijken of ze er in de tijd. En we hebben nou, van de 98 heb ik het nou, durf ik er zeker.
Bassinade en Back to the Future, maar daar houdt het wel bij op, ja. Die andere 96
of zo. Heb ik er bijna niet gezien, maar prima. Prima, je leert weer wat.
Het verhaal, hè?
Ja.
Past dat nog in deze tijd?
Ja, nou het verhaal en dan kijkt het natuurlijk de storytelling, manier van opbouw, dialogen, snelheid en gelaagdheid. Ja, ik heb me niet verveeld tijdens deze film.
Nee, in het eerste deel was ik wel een soort van geboeid. Maar er kwam echt wel een bepaald dieptepunt dat ik dacht, ja nu
duurt het te
is
lang.
Het eigenlijk spannend. Want nu word ik ook een soort van zenuwachtig van, oh, dan wordt hij betrapt.
Ja.
En dan... Maar
en
gaat
toch
dat
niet.
Dan gebeuren?
En zo.
Dan maakt hij zulke domme keuzes. Dan denk ik, ja, je kan ook gewoon naar een andere stad gaan waar je in ieder geval weet dat niet iedereen jouw personage kent. Dus ja.
Dat is heel raar.
Maar nee, ik ga toch naar die plek waar mijn nieuwe lover en mijn oude lover dan zogenaamd... Ja, ik dacht, dit is zo onverstandig.
Ja.
Dus van de vele talenten die deze Mr. Ripley heeft, is niet slim van tevoren bedenken wat is handig.
Ja.
Dat is er niet één van.
Ik bedenk me trouwens nu ineens dat ik had gezegd dat een van de regels dat wij geen boekverfilmingen zouden doen. We hebben al vaker natuurlijk boekverfilmingen gedaan. Maar elke keer wordt er gezegd, laten we Lord of the Rings doen of Harry Potter. En dan zeg ik altijd nee. Want dat zijn boekverfilmingen en die zijn te strak aan het boek. Dus elke keer zeg ik dat wel. En dit is eigenlijk ook een boekverfilming. Dus dat is best wel een lastige. Dat weet ik, daar ben ik me van bewust. Dus voordat mensen hier haatmail voor gaan schrijven, ik ben ervan bewust. Maar dit vind ik wel wat anders, omdat hier in dit hele verhaal heeft de regisseur echt wel heel veel vrijheid gekregen. En bij van die grote franchises als Lord of the Rings en Harry Potter is die vrijheid er niet. Dan wil je het zo trouw aan het boek
plus,
hebben.
Dus ik ken het boek niet. Ik ken de film ook niet.
Ja.
Het is niet dat iedereen op elke straat ook deze het boek hiervan
en
kent.
Lord en Lord of the Rings en Harry Potter wel.
Ja,
dus
heb je het
dat
boek gelezen
is...
van Lord of the Rings?
Nee, tuurlijk niet. Maar ja, ik interesseer me toch ook helemaal niet voor die boeken. Ja, kom op hé. Ik ben ook blij dat ik de films heb gezien.
Nou, wat ik een beetje... wat mij opviel in deze film is dat... Tom Ripley, zijn motief om dan naar Europa te gaan, vond ik niet zo super sterk. Hij neemt zich dus voor om een soort van semi-con artist te zijn, omdat hij dan zegt, ja nee, ik ken Dickie wel, en dan kan ik voor €1000 naar Europa. Maar zijn echte motief is mij dan eigenlijk niet helemaal duidelijk. Waarom die dat dan doet.
Ja,
die zit alsof dat zijn dagelijkse business is.
Nee, die zit bij mij meer bij thematiek. Maar daar kom ik later dan wel
maar
bij.
Maar vervolgens zien we dat hij, zodra hij bij Dickie is, hij gaat zich helemaal inlezen. Helemaal dat hij heel goed iemand na kan doen en zo.
Ja.
Maar hij gebruikt die kracht niet. Eigenlijk niet. Alleen die handtekening.
Ja, ja.
Maar verder,
aan
dat
het
hij de
eind.
Stem na kan doen van nee. Papa Greenleaf, gebruikt hij niet.
Nee.
Dat hij al zo goed die stemmen kan doen, hij doet daar niks mee.
Nee.
Hij gaat heel erg zitten kijken naar de bewegingen van die ander en zo. Van dat hij precies dan die hand beweegt. Maar hij doet daar niks mee.
Nee.
En dan denk ik, volgens mij is dit in het boek veel meer van belang. En in de film eigenlijk niet meer. Blijft er weinig van overeind.
Ja, van wat ik in de trailer heb gezien van een nieuwe serie, gaat het ook veel meer over, nou, talent of Mr. Ripley was het overnemen, het dupliceren van wat hij bij anderen ziet en kan en doen. Dat doet hij helemaal eigenlijk te weinig in deze film, vind ik.
Ik dacht dus, dat ga ik interessant vinden. En in Catch Me If You Can, als we dan toch een film pakken die daar een beetje op lijkt, daar zie je hoe hij op een slimme manier aan zijn informatie komt. Die zo'n pak weet weg te halen bij een zo'n pilotenpak bij de stomerij. Ik denk, dit is een hele slimme. Hij leest zich heel goed in, benut dat. Hij komt er op een creatieve manier achter en komt daar heel goed mee weg.
Ja.
En deze Mr. Ripley, die laat in het begin zien dat hij dat eigenlijk heel goed kan. Om er vervolgens de rest van de film zo min mogelijk mee te doen.
Ja, dat is toch bizar eigenlijk.
Ja. Ja, en toen dacht ik nog, nou komt die scène. Nou staat die Gwyneth Paltrow staat voor zijn deur. En ze zegt, ja, ik weet dat je me hoort, hè, Dickie.
Ja.
En dan denk ik, nu gaat hij
terugpraten.
Nu gaat
hij die stem doen, want
dan denkt
dat kan
zij,
niet.
Zie je, hij leeft. Dus, nee.
Nee.
Dat vond ik echt gemiste kansen.
Ja, dat vond ik ook. Dus dat vond ik heel vreemd eigenlijk. Want als je heel erg zegt, kijk. Ja, ik ga nu vloeken in de kerk. Maar de titel is Talented Mr. Ripley. Ja, een handtekening. Dat als je er even oefent, kan je die makkelijker nadoen van mensen.
Ja.
Daar vind ik daar hoef je geen talent voor te hebben.
Nee.
Dus dat miste ik wel. Dat ik echt dacht, ik denk dat er in de serie nu ook meer aandacht op wordt gesteed. Want je ziet dat al in de trailer terugkomen. Maar je merkt het hier dat je het gewoon mist.
En anders is er ook niks, is er geen serie van te maken.
Nee, precies.
Wat ga je dan doen?
Geen idee.
Meer mensen omlegt en gaat doen alsof die ze is.
Ja.
Zo. En dat vind ik wel. In het begin was dat nog wel dat je denkt, dat kan hij. Want hij is een beetje, natuurlijk een beetje vreemde eend in de bijt, deze Tom Ripley. Maar dat hij toch heel makkelijk contact legt met Dickie en met Marge. Maar denk ik, later blijkt dus eigenlijk dat die Dickie met iedereen aanpapt.
Ja.
Dat je denkt, dit heeft hij niet slim aangepakt. Of hij is dus niet zo dat hij zich overal inwurmt en dan heel erg geliefd wordt of zich anders voor kan doen. Eigenlijk doet hij dat helemaal niet.
Nee, ja.
Ja, dat vind ik dan toch ook de manier waarop die mensen in contact komt. Ja, ik vind dat toch wel bijzonder. Hij heeft heel erg veel geluk van de anderen.
Ja.
Die hem maar uitnodigen en meenemen en het allemaal maar best vinden. Ja,
en wat ik ook zo bijzonder vind is dat op een gegeven moment is... zaten er een aantal scènes in waarvan ik dacht, ze voelen gewoon vreemd. En ik heb er straks een feitje over. Maar toen ik dat las, dacht ik, nu snap ik waarom. Nu snap ik waarom dit zo vaag in elkaar zit. Want als je die scènes eruit zou halen, zou dat voor mij het een stuk logischer maken. Maar nu zaten er echt een soort vertragende scènes in. Ja, en ik vond daarbij de gelaagdheid was wel lekker. Het was wel lekker dat je die opbouw zag.
Ja.
Het houdt ook heel veel van de mysterie in stand. Heel veel van de mysterie blijft bestaan. Hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment was het wel dat ik dacht, tegen het einde dacht ik, dit gaat me te ver.
Ja. Ja, ze hadden dan nog zo'n politiecommissaris uit Rome. Denk je, nou hangt hij ook.
Nou
we zien ook zijn hoofd niet, dus dat zal er aan. Nee, was gewoon een wereldvreemde
man.
Ja,
en dat vind ik dan wel weer grappig bedacht. Dat je denkt, elke keer denk je,
nu
ben je er.
Nu loopt hij tegen de lamp, ja.
Ja, nu
maar
ben je er.
Loopt hij niet tegen de lamp. En op het moment dat hij tegen de lamp loopt, dan zeggen ze, maar zullen we het hier verder bij laten? Dan krijg je een pak met geld en dan...
Precies, ja.
En ik heb nog één vraag. Waarom moet Tom Ripley nou die koelkast kopen voor dat huis in...
Heb ik even helemaal gemist?
In het begin, hij krijgt natuurlijk $1,000 mee van die man.
Ja.
En vervolgens zegt Dickie van, dan gaan we een auto kopen. En zegt Marge, we hebben meer koelkast nodig. En halen ze een koelkast. Dickie, die bulkt van het geld.
Ja.
Want die heeft genoeg mooie kleren. En Tom heeft niks, maar die mag dan wel een koelkast kopen voor
maar dat is wel een beetje, dat hoort er wel een beetje bij. Dat ik denk, dit is de manier waarop hij zich naar binnen wurmt. Ja. Net zoals dat hij die platen uitgekookt, dat je ziet dat die tas gescheurd is. Ja. En je ziet dat allemaal aankomen. Dat vond ik ook wel dat ik dacht, ja, dat had niet zo dik erop gehoeven. Nee. Maar dat is natuurlijk de manier waarop hij zich naar binnen wurmt.
Nou, oké. Okay. Dan gaan we een cijfer geven voor het verhaal. Ja,
ik vind het verhaal nog steeds wel passen. Ik vind het niet te traag. Het doet wat tragig aan. Maar dat hoort ook bij de setting van Italië. Van de schoonheid eromheen en alles. Dus ik denk gewoon ja, dat de snelheid valt wel mee. Dialogen zijn best oké. Er zijn ook nog wel... ik vind dat niet te afleidend of zo. Ik ga hier nog wel een goede... 8 voor geven.
Oké, ik zit eigenlijk aan een 6 te denken.
Ik dacht het al dat ik had niet eerst moeten gaan.
Omdat ik het toch een beetje traag vond. Zeker richting het eind. Dat ik dacht, ja, nu wordt het gewoon gerekt. En dan denk ik, ja, van die 2 uur en kwartier, er kan best wel iets vanaf. En ik vond
en dan
gewoon
zakt hij naar een 6.
Dan gaat hij naar een 6, dan gaat hij zo naar een 6 toe.
Jij bent niet goed. Waarom je bent niet goed. Echt niet. Dat kan toch niet?
Dat kan wel.
Wij moeten eens een keer in kaart brengen welke cijfers we allemaal hebben gegeven. Dan ga jij kijken naar jouw cijfers en dan denk je, ja, dit kan
gewoon
niet.
Dat laatste 3 kwartier was mijn aandacht, ging gewoon echt weg.
Ja.
En ik moet hem ook misschien meer op tijd kijken. Misschien dat helpt. Ja. Dat zou kunnen helpen.
Nou, dat akkoord. Zou kunnen helpen. Oké. Okay. Het smoelwerk. Hoe ziet de film eruit? Is het nog tijdloos? En of is het hopeloos ouderwets? En kan deze huidige generatie het niet meer kijken?
Het heeft zo'n heel, weer zo'n grungy laagje of zo. Een filtertje waardoor je denkt, oh, dit is eigenlijk een soort documentaire die in die tijd is opgenomen in Italië met een crappy playrollencamera.
Ja.
En dat vind ik, dat spreekt me wel aan.
Ja.
Terwijl aan de ene kant ergert me dat het eigenlijk zo slecht eruit ziet. Maar dan denk ik, ja, nou, daardoor komt veel in die film veel geloofwaardiger over. Dan denk ik, oh, dat is echt wel een andere tijd.
Ja.
Was ik wel van gecharmeerd.
Ja, het speelt zich natuurlijk af, of het speelt zich ongeveer af in de jaren 60, is niet echt duidelijk, maar het speelt zich
nog
dan...
wel eerder misschien.
Ik dacht jaren 60.
Ja.
Maar daarom is die nieuwe serie ook zwart-wit. Dan speelt dat ook veel minder mee, de tijd en zo. Ik vind het prachtig ook, de beelden in Italië. Het zijn prachtige beelden natuurlijk. En ze hebben hele mooie locaties. Bleek ontzettend moeilijk om daar te filmen. Want tijdens het filmen was en heel veel regen. Het was alles net.
Alleen maar lekker
ze waren in een super, die... ze waren in een supergoede seizoen, maar het was alleen maar regen. En ze hadden soms locaties die ongeveer 300 kilometer uit elkaar lagen, waar ze binnen 1 dag naartoe moesten gaan en zo. Dus het was echt een enorm geregel om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt uiteindelijk. Je ziet er weinig van terug dat het niet is gelukt. Het ziet er prachtig uit.
Ja. Ja.
Ik vind dit echt, ik kan hier heel kort over zijn. Je mist niks. Het enige wat je tegenwoordig gewoon veel minder hebt, is je hebt veel meer contact met zo'n vader. Je zou tegenwoordig veel meer van contact hebben. Die vader zou er veel dichter bovenop zitten.
Ja, maar in de tijd waarin het afspeelt, is dat heel logisch. Ja. Het is onbereikbaar.
Daarom. Dus dat, dus het speelt
je zou
niet...
op Instagram zien dat je zoon in de saxofoonclub aan het spelen is.
Ja.
En nu is het echt, hij heeft geen idee wat daar gebeurt.
Nee.
En daarom weten ze ook niet van, ja, hoe ziet hij er eigenlijk uit? Dick is heel bekend, maar ja, er zijn ook allemaal mensen die hem nog nooit hebben gezien.
Nee.
Nou, moeten wij niet proberen om te wisselen van identiteit en dat ik ga kijken of ik wegkom als Martin.
Nee, dat gaat echt niet lukken.
Pas je van je werken, dan ga ik kijken of ik wel daar binnenkom of
nou, dat
niet.
Kan.
Nou, dat lukt, want er
is geen foto erop. Oh,
anders kras ik dat eraf, denk ik.
Oh. Dus hier kan ik echt vrij kort over zijn. Goeie film, ziet er goed uit.
Ja.
Mooie kleurstelling.
Ja.
Mooie
achtergrond,
alles.
Ook een beetje zo'n gelig filter. Dat je heel lekker zonnig. Dan denk ik, nou, daar wil ik ook heen. Met zo'n oude bollige zwembroek.
Ja, dus ik zou zeggen, lekker cijfertje.
Gewoon doorgaan. Dan wil je natuurlijk van mij als eerste cijfer weten. Want anders voel jij je weer genaaid. Ik wil dit wel even een 8. Ik ben gecharmeerd van hoe het eruit ziet in deze film.
Oké, mooi. Wat een mooi cijfer. Ik ook.
Zie je?
Wat zie je?
Ik had toch eerder moeten gaan.
Nee, want ik ga niet als laatste.
Oké. Dan komen we bij de inclusiviteit.
Ja.
Ja, die vind ik eigenlijk wel...
Interessant.
Interessant, ja. Want Nou ja, ga jij in gang. Vertel jij als eerst. Nee, ja. Want anders stoot ik zo meteen weer hele communities tegen het zere been.
Nee, ga maar. Je mag nu. Je mag
afgemaakt
nu een keer.
En nu is de homo community aan de beurt.
Nee, je mag. Je mag gaan.
Er bekruipt mij heel de tijd het gevoel. Die Tom Ripley, die is sowieso een vreemde snuiter. Dat staat er los van geaarde wat dan ook. Dat staat er echt los van. Maar die relatie die hij heeft met Dickie, maar ook hoe Dickie is, is gewoon een beetje... Dat je denkt, ja, je bent aan de ene kant de playboy aan het uithangen, maar aan de andere kant ben je heel divers, zeg maar. Je weet niet zo goed welke kant hij opgaat.
Ja.
En dat zij zo dik met elkaar zijn, dat je ook denkt van, nou, misschien is dat wederzijds of niet. Is dat wel zo? En Jude Law zoekt hem ook heel erg op. Dus op zich denk je van, nou, dat is wel, daar zit wel een klik. Maar ook dat met die scène bij dat bad, dat je denkt van, ja, is dit nou, wat probeer je nou voor elkaar te krijgen? Gaat hij er op in of niet? Vindt hij dat dan confronterend? Ik vind dat wel een heel interessante spanning die de hele tijd is. Ik denk, wacht even, waar gaat dit naartoe?
Ja.
Ik heb het boek niet gelezen, dus het kan alle kanten op. Ook op het eind, heet die Jimmy?
Dat Peter.
Je hebt eerst wel Jimmy. Onze vriend Hoffman, Philip Seymour Hoffman. Dat je ook denkt, van, die is ook heel bijzonder.
Ja.
Hij kijkt ook raar naar die mannen. Hij reageert ook. Hij zegt rare dingen.
Maar die vertrouwt Tom Ripley natuurlijk totaal niet.
Nee.
Die vindt dat gewoon een beetje een sulletje en zo eentje van.
Klopt, ja.
Oh, hij heeft weer iemand die hem idoliseert. Hoe noem je dat?
Ja, die idolaat van hem is.
Ja, idolaat van hem is. Ja.
Maar aan de andere kant denk je ook van, ja, het is ook weer zo'n man die overal popiopie is. En dat je ook denkt, ja, die plukt ook het leven, zeg maar.
Ja.
Carpe diem.
Hey.
Dan komt Peter ook nog op de proppen. Die met de dubbele achternaam die ik niet meer weet.
Ja.
En ja, vanaf moment 1 denk je van, oh ja, die hebben een klik met elkaar.
Mm-hmm.
Tom Ripley en hij. En dat is eigenlijk wel spannend. Want dan denk je van, ja, oh, zie je, hier zit iets tussen deze twee. Want aan de andere kant is Tom Ripley ook naar die Mars. In het begin met die Margaret. Ook dat je denkt, en die komt ook weer terug.
Ja.
En dat je denkt, ja, wat wil je? Waar wil je nou heen?
Ja.
En ik vond ik vond het niet heel erg de nadruk hebben. Maar omdat het ook wel de tijd een beetje losjes was, vond ik dat wel interessant. Een soort van spannend. Van, hey, wacht even, wat voor keuzes, wat voor belangen zijn hier?
Een soort mysterieuze.
Ja.
Ja.
En dat ik al dacht, ja, zo'n Peter, zo, die gaat hem natuurlijk, ongeacht of hij weet of die wel of niet Dickie is, of die dat personage heeft overgenomen, zal die hem toch eerder matsen dan de andere personages.
Ja.
En ik denk, ja, daar zou wel eens een verrassing uit kunnen komen. En dat is dus eigenlijk ook wel zo.
Ja, en ook weer niet.
Maar andersom is dat dan toch weer niet.
Ja. Ja, ik vind het interessant dat dat mysterie blijft altijd de hele tijd een beetje hangen. En je kan dus zelf invullen. Want mijn invulling was echt heel erg van, oh, hij vindt die Dickie super interessant. Meer dan alleen vrienden en broers. Hij vindt dat veel meer nog interessanter. En alles wat hij met die Margaret en zo dat doet, dat is allemaal toneel. Zo voelt dat voor mij heel erg. Maar dat komt ook, denk ik, gewoon vanuit mijn perspectief. Ik kan namelijk ook heel erg voorstellen dat andere mensen die juist weer een heel ander perspectief erop hebben, het heel anders beleven.
Ja, want ik dacht wel met die Margaret, dat je denkt, oh ja, die is wel, die vindt hem in het begin ook wel aardig. Die is eigenlijk degene die het
sorry,
aanhaalt.
Nee, ik bedoelde
Margaret.
Ja, ik bedoelde die Meredith. Daar bedoelde ik. Oh. Daar waar hij de hele tijd die spanning met die Meredith heeft.
Die in het begin Kate Blanchett. Oh, ik dacht dat die Marge heet. Oh, Margaret en Marge zijn dezelfde.
Ja.
Ja, je bedoelt Meredith.
Ik bedoel Meredith, waar jij Margaret zijn. En stop de tijd.
Ja, en dan wil ik twee jokers inzetten.
Nee, dat mag.
Ja, want met die Meredith, ik zeg het nu goed, daar heeft hij natuurlijk helemaal geen belang bij om daarmee aan te pappen in het begin.
Nee.
Maar doet dat wel een soort van. Terwijl daar, voor een sulletje, heeft hij dan wel heel makkelijk contact met al die mensen.
Ja, maar hij heeft sowieso heel makkelijk contact. Dat zit een beetje in zijn aard. Dus dat klopt wel. Dat zie je al meteen eigenlijk. Ik vind eigenlijk, als we dus in retrospect zit nu over verhaal te denken, die eerste 5 tot 10 minuten waren bij mij te snel. Hij had nog wel iets meer neer kunnen zetten over wat zijn leven nu is.
Ja, want de eerste mensen die denkt, oh, heb je ook op Prinsen gezeten? Oh, bam, dan kan je wel met mijn zoon gaan.
Dus er is nu iets te weinig achtergrondstory over zijn huidige leven geweest. Ja. Waardoor hij denkt, better to be somebody than to be
want
regular
nobody.
Want
op het eind is
zo.
Dat eigenlijk pas nodig, duidelijk. Ja. Van, oh, hij wil dus gewoon iets zijn. En ik had op IMDb even gelezen tijdens het begin, want dat was op zich mooie beelden. Las ik een stukje synopsis daarvan. Mm-hmm. En toen dacht ik van, oh, hij is een underachiever.
Ja, in zijn huidige leven.
Ja.
Ja.
Maar ja, ja ik kan me daar niet zo goed in inleven. Ik heb weinig sympathie voor zijn karakter eigenlijk.
Ja, snap ik wel. Ja, dus ja, maar als we het even teruggaan naar inclusiviteit. Ik vind het wel, voor deze film zag ik dit niet aankomen. Ik had helemaal niet door dat zelfs die seksuele spanning er eigenlijk zelf zat. Had ik helemaal niet door. Daar heb ik straks ook nog een leuk feitje over. Of leuk, ik heb er nog een feitje over. Maar het is interessant dat er zo in zit. En dat het zo duidelijk is. Maar ik vind dat... ik vind het spannend dat het er zo in zit. Ik had het ook niet verwacht voor zo'n film. En ik heb het heel lang zitten twijfelen. Had ik dit explicieter willen hebben of niet? Had ik het toch iets explicieter willen hebben of niet? Maar dat is misschien denk ik ook gewoon meer een wens. Een wens dat ik denk, oh, dat had mooi geweest en vooruitstrevend voor zo'n film. Als het vanuit...
Ze hebben het natuurlijk met die politieagenten daar ook over. Hè? Er komt de politie langs, geloof ik, of zo. En dan zegt hij ook, nee we hebben allemaal verloofden. We hebben allemaal een vriendin. En dan gaat die hele spanning eraf. Ja. Dat je ook denkt, volgens mij boeit het eigenlijk die politieagent eigenlijk niet. Ook niet. Die heeft ook zoiets van, joh, doe lekker zelf wat je wil.
Ja.
Maar zodra wordt genoemd, we hebben allemaal partners. Dan is het
natuurlijk
lekker dat weglachen. Ha, ja, zie je, nee hoor. Ja, ook dacht je wat anders dan. Ha, ha.
Ja, het is jaren 60.
Eigenlijk weten we allemaal
dus,
van dat ook gewoon bestaat, ook in de jaren 60. Juist in de jaren 60.
Ja.
Ik vind dat het heel spannend gedaan is. Op een spannende manier zowel de seksuele aantrekkingskracht als die van, is het een soort vriendschap, broederschap, wat dan ook. Ik vind dat eigenlijk wel mooi gedaan is.
Ja, is het ook.
En dan denk ik, heb het liever niet heel expliciet, want dat eigenlijk op het eind gebeurt
verpest
dat.
Ook wel weer.
Maar dat vind ik dan oké.
Ja.
Daar wil ik het wel...
Ik vind wel jammer dat het een vrij witte film is natuurlijk. Ja, dat is gewoon zo.
Ja.
En weet je, aan de andere kant denk ik ook bij mezelf, moeten we het dan gaan expressen? Ik heb me niet gestoord aan de inclusiviteit in deze film.
Nee.
Ik zou het ook niet snel anders aanpakken.
Nee, het zijn ook de rijke kringen in Italië met de Amerikanen. En ja, ik snap het ook wel.
Ja, er is ook een reden waarom een Brit een Amerikaan speelt natuurlijk. Dat is ook een reden, kom ik ook zo in de feitjes op terug.
Mm. Ik heb nog nooit zo uitgekeken naar de feitjes als dit keer.
Nou hè, dat snap ik. Wat voor cijfer zou je de inclusiviteit geven?
Ja, ik wil het dan 8 geven.
Oh, oké. Ja, oké.
En jij...
Ja, ik wilde het eigenlijk een 7 geven, omdat het verder niet echt zo meespeelt.
Nee, dat is
waar. Dat is gewoon, het speelt verder gewoon niet zoveel mee. Het is ook niet zoveel boeiend. Het is toch wel iets. Het is wel iets vooruitstrevender dan normaal.
Ja.
Thematiek. Ja.
Wat is volgens jou de thematiek?
Ja, wat is de thematiek? Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel of zoiets.
Maar niet helemaal.
Of niet helemaal, maar toch weer wel. En het is eigenlijk,
als je liegt,
nou,
dan
het
ben
is
je
een
toch?
Beetje, het is een beetje zo'n een glijdende schaal dat je elke keer van de ene leugen naar de ander moet.
Ja.
En dat je dus continu de hele tijd op je... Je wordt paranoia van alles om je heen en alles wat er gebeurt.
Ja, plus je stapt erin met de gedachte van... Nou, ik ga gewoon de boel... ik ga gewoon dat geld verdienen. En op een bepaald moment worden je belangen groter. En dan wordt het opeens een beetje vervelend. Dat je dus eigenlijk niet bent wie je bent.
Ja, want ik dat is heel stom. We zijn bij verhaal misschien te snel overgestapt.
Maar we zijn heel lang mee bezig geweest.
Nee, valt van mee.
Het verhaal is lang geweest.
Wat ik heel bijzonder vind, is dat hij ook, naar mijn mening, helemaal niet bezig is met zijn leven overnemen.
Nee, klopt.
Tot in die boot. En tot hij gedwongen wordt eigenlijk om het te doen. Want ja, hij slaat hem dood. Ja.
Ja, en wat ga je dan doen?
Wat ga je dan doen, inderdaad. Dus het is
nou kun je zeggen, ik laat de boot met Dickie zinken en dan...
Dan doe
klaar.
Je net alsof het... Alsof
nou,
het...
Want dat doet hij uiteindelijk ook. Maar dan alsof die Dickie is die de andere dood laat gaan.
Ja.
Maar dan toch uiteindelijk Tom. Dit is eigenlijk wel van als het heel complex wordt. Dan wordt het eigenlijk ook te complex voor jezelf.
Precies.
Om het goed bij te houden.
Dat.
En dan wordt het dat je met alles moet opletten. En alles.
En dat is het. Als je de ene leugen begint. En je vertelt hem één keer aan één iemand. Dan op een gegeven moment moet je het continu blijven doen. En dan weet je van voren niet meer dat je van achteren tegen wie je wat hebt gezegd. En dat is een beetje een thema voor mij. Dat je denkt, je kan nog zo goed bezig zijn. Maar ook alles om je heen, waar je omgeeft, gaat dan op een gegeven moment ook, is, gaat er gewoon aan onderdoor, is gewoon klaar.
Ja.
Want ook die Pieter, waar die duidelijk wel omgeeft en waar die duidelijk naar uitkijkt en waarvan die zegt, ja, dit moet ik. Ja, dan staat hij op een boot en dan staat daar weer een heel gezin die precies zijn hele cover kan omslaan. Ja.
En dan moet hij toch
En dan
weg.
Moet hij toch, ja, en dat...
En dat vind ik ook wel treurig, want treurig. Pieter noemt dan alle dingen op. Hè? Dan zegt hij, ja, we zijn nobody. En dan zegt hij, nou, hij is heel veel dingen.
Ja.
Maar niet per se een nobody. Dan, nee. dan noemt hij het op en denk ik, ja, zo mooi kan je dus inderdaad. Hè, je moet soms ook gewoon tevreden zijn.
De kleine
zit ook
dingen,
meer achter.
Ja.
Maar ja, je zit al zo vast in dat web, dat je denkt, ja, maar ja, toch moet jij ook dood.
Ja, en dat vind ik dus, dat is denk ik het sneuze van, ja, dit soort dingen.
Terwijl het lijkt alsof het goed afloopt voor hem.
Ja.
Maar eigenlijk verliest hij daarmee toch
heel,
alles.
Ja, heel groot. En eigenlijk stopt het daar ook abrupt eigenlijk. Je wil weten, hoe gaat dit verder? Ja.
Ik heb hem ook teruggespoeld. Ik dacht, oh wacht, hij maakt hem wel echt dood. Of, of droomt hij dit? Of, en dan, dat vond het heel... Dus ik
dat vind ik mooi ook weer terug. Iets we open laten aan je eigen interpretatie. Ja.
Ik dacht, of beeld zit echt maar in? Of hoe zit het, zeg maar? Maar het echt even, dus ik heb het 2 keer, 3 keer gekeken, denk ik.
Nou,
aan dat einde.
Zo en zo laat nog wel.
Ja.
Joh.
Ja, en dat had ik er dan toch voor over.
Wauw.
Of mijn aandacht was dus helemaal weg. Aan de andere kant blijft ook dat ik gewoon niet zoveel sympathie heb voor zijn hele streven. Dus die thematiek is interessant, hè, dat hij een nobody is. Maar ik vind hem niet... Ja.
Ja.
Ik vind dat in de film zelf gewoon niet zo sterk naar voren komen. Op zich is dit mooi. We hebben allemaal mooie lijnen. Denk ik, oh ja, ik kan me dit wel voorstellen. Ik vind alleen dat het gewoon niet zo geloofwaardig is in de film zelf.
Hmm. Ja. Ja. Nou ja, ik vind de thematiek dus het leugen en dingen... Ik vind het 7.
Nou, dat had ik ook in gedachten.
Nou, mooi.
Dus dat zijn we lekker eensgezind.
Nou, dan kun jij weer gaan rekenen.
Nou, reken er maar op, hoor.
En dan kan ik ondertussen gaan vertellen van... Goh, mocht je nou het niet eens zijn met onze cijfers... Of denken, daar wil ik nou wat tegen zeggen. Want wat zij zeggen, daar ben ik het gewoon niet mee eens.
Of ik vind dat ook.
Ja, of ik vind dat ook. Dan kan dat natuurlijk via het terugspoelen op Instagram. Ik zeg, we raken altijd in de war. Of terugspoelenpodcast@gmail.com.
Klopt.
Dan kan je ons mailen. Je kan ook een comment achterlaten via Spotify.
Ja.
Onder de aflevering.
Ja, en ook allemaal leuke vragen en zo.
Maar
bij.
Alleen op mobiel.
Nou, dan ga ik nog even resumeren. We hebben voor het verhaal gemiddeld een 7. Dan hebben we een 8 voor het smoelwerk. Een 7,5 voor de inclusiviteit. Thematiek een 7. We waren heel eensluidend in. En dan komen we gemiddeld op een 7,4.
Nou, net als IMDb.
Oh, wauw.
Die had ook een 7,4.
Misschien zijn wij...
Zijn wij IMDb?
Dat zijn wij, dat is een gemiddelde IMDb'er. Dan komt hij best wel hoog.
Nou...
Komt hij heel erg hoog zelfs. Hij komt boven Shrek.
Nou, dat vind ik niet zo raar.
Op gelijke hoogte als Eternal Sunshine of The
Spotless
Mind.
Oh!
Die redt het niet op inclusiviteit, maar op die andere zit hij echt vet hoog. Echt wel hoger ook.
Ja.
Maar ja, die is ook nieuwer. Dat heeft er niet echt mee te maken. En dan komt hij op de gedeelde 11e plek.
Oh, 11? Nou, vind ik een mooie plaats.
Trainspotting zit daar ook.
Oh, maar Trainspotting vond ik ook heel goed.
Ja,
ja nee, maar dat klopt wel.
Ja, hij zit in een rijtje van films die het echt wel goed kunnen, zeg maar.
Goed geboerd hebben.
Kijk, iets later zie ik ook Neverending Story hier net onder staan.
Oh ja.
Denzel with Wolves komt dan in beeld. Maar hij zit daar goed hoog in.
Waar kunnen ze deze lijst ook bekijken?
Die lijst kun je vinden op de website die we daarvoor hebben.
En dat is?
Dat is...
Letterboxd.
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 Zoals wij elke keer ook weer aanhalen.
Staat
Letterboxd
in de bio.
Staat de hele lijst, kun je alles vinden. En deze film die kun je kijken via de Netflix.
Via Netflix. Leuk.
Waar dus ook de serie uitkomt.
Is.
4 april.
Uit
na,
is
april,
al.
Ja.
Ja. Ja, je moet wel meespelen.
Ik leef nog ergens misschien eind maart.
Nee, maar je moet natuurlijk wel meespelen dat dit al speelt.
Ik ben wat langzamer met alles.
Ja, oh, nou. Oké, ben je er klaar voor?
Ik zit helemaal klaar.
Ik heb een hele grote lijst aan feitjes gevonden.
Hoeveel zijn er?
Ik ga er maar 9 doen. Want ik vond de andere feitjes, denk ik, ja. Ja.
Oké.
Okay. Ja? Ben je er klaar voor?
Ik schrijf mee.
Oké. Nou, zoals ik al zei, The Talented Mr. Ripley is één van de 5 boeken over Ripley. Tom Ripley geschreven. 5 boeken, geschreven door Patricia Hicksmith. En de andere titels van deze boeken zijn Ripley Underground, Ripley's Game, The Boy Who Followed Ripley en Ripley Underwater. En de eerste 2 zijn ook verfilmd. Dus de eerste 2, dat zijn de Ripley Underground en Ripley's Game. Die zijn verfilmd ook. Maar die hebben niet te maken met The Talented Mr. Ripley. Die zitten niet daaraan verbonden. Dan blijf ik even bij Patricia Hicksmith. Leuk. Want de schrijfster waar ik het over had. En dan kom ik dus ook terug op de feitjes die ik al eerder benoemde. Van daar heb ik straks een feitje over. Wij hebben het al gehad over de seksuele spanning die er was tussen de mannen in de film. Dus tussen Jude Law en tussen Matt Damon. Dit wilde de schrijfster Patricia Hicksmith eigenlijk niet. Die wilde dat eigenlijk helemaal niet in hebben. Minghella, de regisseur, die heeft dat er wel ingeschreven. En die heeft het ook explicieter gemaakt tot een bepaalde grens. Ze hebben zich nooit laten zoenen met mannen, want dat vond hij te ver gaan. Hij heeft wel gezegd, ik maak ze wel explicieter dat ze op elkaar vallen. Dit komt omdat hij zegt, ik wilde niet dat Tom Ripley zomaar eigenlijk een psychopaat was die zonder reden die jongen op een gegeven moment vermoord en zijn leven overneemt.
Ja. Dus dat psychopatische trekjes. Ja, dan is het omdat je niet zonder, maar dus ook niet met, maar dan ook niet
precies.
Zonder. Ja.
Okay. Dus dan krijg je dat belang daarbij. En zo heeft het eigenlijk heeft hij besloten om dat erin te doen. En zij heeft gezegd, nou, dat wil ik absoluut niet. Maar hij heeft het toch besloten. In de andere films overigens is dat helemaal niet...
We zijn trouwer aan het boek.
Ja.
Aan de 5 boeken.
Precies. Dan komen we nog bij Jude Law als Dickie. Voor de rol van Dickie was eigenlijk Harrison Ford, dat ga ik het toch nog zeggen. Jude Law werd daar wel voor gevraagd. Ze waren echt op zoek naar iemand die zoveel charisma had. En zogenaamd, zoals hij het schreef, de regisseur schreef, charisma on legs. Zodat zowel mannen als vrouwen makkelijk op hem zouden vallen. Dat het dus een beetje dat hij dus allebei de kanten goed kan versieren. En Jude Law zei eigenlijk in eerste instantie, nee, dat wil ik niet doen. Ik heb geen zin om de pretty boy te spelen. Hij was 27 in die film en was eigenlijk al mega gecast, vaak gecast als pretty boy. Maar hij wilde dat niet nog een keer spelen. En toen kwam hij later toch terug op die beslissing, toen hij zag wie Minghella nog meer aan het casten was. Dat is een feitje.
Oké.
Okay. Ja? Je wilde er iets over zeggen of niet?
Nee, niks.
Oh, oké. Dan heb je, wie was die dan nog meer aan het casten? Nou, Leonardo DiCaprio. En dan denk je, hoe kan het nou? Ja, Leonardo DiCaprio wilde die eigenlijk hebben voor de rol van Tom Ripley. Maar DiCaprio heeft de film afgeslagen. Later Catch Me If You Can gedaan. Een beetje waar we het net over hadden. Dat is heel toevallig.
Spijt.
Hij heeft gezegd, ik doe dat niet. Maar Matt Damon, die heeft letterlijk gesmeekt om die film te mogen doen. In een interview zei hij, I threw my head into the ring and begged for the job. Dus ja, hij heeft het. Hij vond het een fantastische rol. Hij heeft ook uiteindelijk gezegd dat het zijn leukste rol was om te spelen, aller tijden. En hiervoor heeft hij een film gedaan. Ik ben de naam even kwijt. En daar heeft hij een beetje soort credibility mee opgebouwd.
Want
daarna regisseur.
Heeft hij die Born Supremacy, die Born Legacy, die Born Identity.
Pas later.
Het
is allemaal pas later geweest. Matt Damon had het wel moeilijk tijdens het schieten van deze film. Hij moest ongeveer 15 kilo afvallen. En hij was vlak hiervoor was hij voor een andere film al 20 kilo afgevallen. Dus hij was echt mega veel aan het afvallen. 15 kilo afgevallen om zo gespierd over te komen, zeg maar. Daarvoor moest hij 6 kilometer rennen per dag. En kreeg hij een enorme waslijst aan verboden voedsel, wat hij dus niet meer mocht eten. Dus dat moest hij doen. Hij moest daarnaast ook nog leren piano spelen, want dat moest zo erg mogelijk zijn. Hoewel Jude Law de saxofoon moest leren spelen, dus ze hadden allebei een beetje daarin. Terwijl Jude Law eigenlijk 15 kilo, of die moest, 10 kilo moest hij aankomen.
Is dat zo?
Ja, dat is heel raar. Dat moest. Okay. Hij moest aankomen, dus hij moest wat gespierder en wat levendiger zijn of zo. Nou, lang verhaal.
Okay.
Maar het meest opzienbarende nog wel is dat Matt Damon van top tot teen in de make-up moest. Om tijdens de strandscène er witter uit te zien dan Jude Law en Gwyneth Paltrow.
Ja.
En dan hoor ik mezelf echt denken, waarom niet andersom? Waarom gooien ze niet een spraytennetje over Gwyneth Paltrow en Jude Law heen, in plaats van dat ze hem dus helemaal zo wit maken? Maar dat hoort natuurlijk een beetje bij zijn karakter.
Ja, dat is logisch, ja.
Nu kom ik terug op een ander onderdeel waar ik het over heb gehad.
Dit is het vijfde feitje.
Dit is het vijfde feitje.
Het vorige feitje was heel lang. Leuk.
Zeikert.
Ik zeg toch leuk?
De mensen kunnen ook zien nu, hè, dat je het gewoon... Dat
ik
je
ga het zo meteen terugspoelen en dan kunnen we allemaal zien dat ik het een leuk feitje vond.
Ja, prima. dan kom ik terug op dat wat ik eerder ook weer zei over dat ik de film, dat ik sommige scènes heel raar vond. Dat ik denk,
dat
waarom?
Zei, ja.
Karakter van Kate Blanchett, Meredith Loke, bestaat niet in het boek. Is niet geschreven in het boek. Minghella bedacht dit karakter voor een beetje extra suspense, maar had een mini-rolletje voor dit karakter in gedachten. Hij had voor dit karakter wel Kate Blanchett als inspiratie. Dus hij zegt, ik wil een Kate Blanchett-achtig type in die film. En toen kon hij het niet geloven dat Kate Blanchett ook echt die rol wilde gaan spelen. Dus die wist helemaal niet dat die rol eigenlijk op haar geïnspireerd was. Daarom ging hij terug naar de tekentafel en schreef hij meer scènes voor haar erbij. En dat zijn precies de scènes waarvan ik denk, had niet gehoeven. Hadden er van mij niet in gehoeven.
De opera?
De opera, dat die scène in die koets, eigenlijk op die boot. Pond, al die dingen hadden niet van mij gehoeven. Even kijken. Dan nummer 6. In het boek is Thomas Ripley ontzettend bang voor water. Dat wordt in de film eigenlijk helemaal niet zo duidelijk. Maar toch zijn er verwijzingen naar vanuit de regisseur. Heel veel scènes zijn opgenomen in of op het water. Of langs en op het water. In de film is het niet super duidelijk. Maar er zijn wel tekenen. En je kan het dus wel een beetje zien. Zo gaat hij bijvoorbeeld, rent hij niet diep het water in de zee. Maar echt, zeg maar, tot aan zijn enkels en weer terug. Gaat hij niet mee zwemmen vanaf die boot met de anderen. Blijft hij op die boot zitten lezen. En vindt hij het super vervelend als die boot helemaal heftig heen en weer wordt geschommeld door Dickie. Dat zijn van die tekenen die ze vanuit het boek dan er wel in hebben gelaten. Dan komt nummer 7. Of 8. Welke is het? Nou, weet ik niet meer. Nou, in ieder geval. Want ik doe ze door elkaar. Dus ik doe ze niet van boven naar beneden. Ik doe ze door elkaar.
Nummer 7.
De film Contagion, waar we het ook al over hebben gehad in de film, of in de podcast Outbreak. Nummer 39 is dat. Is een film uit 2011. En daar spelen Matt Damon, Jude Law en Gwyneth Paltrow weer samen. Dat is grappig, toch?
Dat is heel erg leuk.
Dat vind ik echt een leuk feitje.
Met wie speelde Matt Damon altijd vreselijk veel vaak in films en zo?
Ben Affleck, toch?
Oh, Ben
zijn
Affleck,
best goede vrienden. Dat zijn goede vrienden.
Ja. Oké, maar die mocht er niet in.
Nee. Okay. En dan heb ik toch echt dat laatste feitje. Dus ik denk dat het ergens fout is gegaan. Mm-hmm. In jouw telling. Maar het laatste feitje, die vraag ik even aan jou. Wat hebben Ryan Reynolds en Matt Damon met elkaar gelijk? Of gemeen?
Dat hun voornaam met 4 letters is?
Nee, ja, dat is ook waar.
Dat zij...
Jij weet ook niet wie Ryan Reynolds is, hè? Nee, ik zie het aan je ogen.
Ja, ik ken de naam. Als ik hem zie, ken ik hem, hij heeft zo'n smal gezicht, toch?
Ja.
Ja, maar ik weet niet wat hij verder doet.
Nou, ik hobby's. Wist dat je dit niet wist, dus dat is hartstikke leuk. Ze speelden allebei in de film Deadpool 2. Nou, Deadpool is natuurlijk gespeeld door Ryan Reynolds.
Speelde hij dat ook in X-Men?
Ja, nee, nog niet. Speelde niet. De X-Men spelen bij Deadpool. Want de X-Men zitten nog niet in de Marvel Universe.
Maar dan ben je misschien in de war met iets anders.
Oké. Deadpool 2, in ieder geval, daar speelt Ryan Reynolds natuurlijk de hoofdrol. Matt Damon heeft daar een hele rare, bijna onherkenbare cameo. Hij heeft ook heel veel, hoe noem je dat, van dat schmink en dinges op zijn gezicht. Dus je herkent hem helemaal niet zo goed. Het is ook een heel raar typetje. Het is helemaal niet zo bijzonder. Verder heeft hij helemaal geen relatie. Maar in de aftiteling, als een soort knipoog, staat zijn karakter genoemd met de naam Dickie Greenleaf.
Dat is wel heel grappig.
In Deadpool 2.
En wat hebben zij dan precies gemeen?
Nou, dat ze allebei in Deadpool 2 speelden, okay. Dat zei ik.
Oké, ja.
Ja,
nee, okay.
Dat hebben ze met elkaar gemeen. Ja,
dat is,
ze zullen vast nog wel meer gemeen hebben, zoals vier letters van hun naam en weet ik van wat. Maar
ja, ze zaten allebei in Deadpool 2.
Ja.
Okay.
Ja, nou, hè? In plaats van dat je maar zegt, als wat een leuke feitjes.
Nou, ik zit het even te verwerken, want ik vind het wel heel grappig als ze dat doen. Maar dan is wel de vraag, waarom hebben ze dan Matt Damon daarin gedaan?
Ja, dat heb ik ook niet zo goed begrepen.
Nee.
Maar dat komt ook omdat ik daar niet dieper op in ben gegaan.
Nee, oké. Okay. Nou, ik weet wel welke niet klopt. Dus dat is alvast duidelijk. Ik heb dat ook gehint aan de kijkers thuis.
Nou.
Tijdens het vertellen of na het vertellen zat ik al van, dat is niet waar. Heb je het gezien
echt?
Of niet? Dat is
ook
heel erg te lachen.
Je hebt wel iets gemaakt, dat kwam omdat ik dacht dat je...
Ja,
dat
was, de nummering. Ja, nee, maar toen was ik aan het hinten daarin. Weet je... Ik snap ook, je gaat niet doen, er waren maar vier boeken van Hicks, Catherine Hicks. Ah. Daar
Catherine
zijn we
Hicks,
overheen. Ja.
Patricia Hicksmith.
Patricia Hicksmith. Ik twijfel een beetje over die Jude Law en die Pretty Boy. Maar dan denk ik, ja, dit is zo random. Zou kunnen. Dat afvallen, daar gaan we het niet hebben. Nou, wat jou te goed uitkomt is dat die Meredith in scène zit die jou niet bevallen.
Ja.
En dat heb je ook lekker gehint tijdens de aflevering. Maar dat doe jij meestal niet. Dus ga ik voor dat hij bang is voor water.
Oké. Okay. Is dat jouw final answer?
Dat is mijn final answer.
Dan is dat fout.
Dat is jammer.
Ja, dat is jammer. Dat is heel jammer. Dat is echt waar. Ja.
Oké. Okay.
En die scènes van Meredith zijn ook echt waar.
Okay.
Dat is ook echt
nou,
waar.
Gelukkig, ja. Want...
Hetgene wat niet waar is, Sander... is dat Patricia Hicksmith... hem niet gay wilde maken. Daar heeft ze helemaal niks met me uit gehad... want zij is helemaal niet betrokken geweest bij de film. Want ze was al lang Cassie Weiler volgens mij. Maar ze heeft er gewoon letterlijk niks mee te maken gehad. Er is op een gegeven moment gevraagd aan haar van... is het karakter nou gay? En toen heeft ze gezegd, hij is niet gay. Hij is hetero. Hij is eigenlijk een soort van... Ja, het is een beetje ambiguous. Het is een beetje van onduidelijk. Het blijft altijd een beetje in het midden. Er zijn ook de meningen over verdeeld. Op het internet heerst er een heleboel fora van... is nou wel gay, niet gay, weet ik, queer of niet. Moeten we daar wat mee, niet? Nou, heel veel...
Moeten we daar op de barricade veel, gaan? Ja, moeten we protesteren?
Heel veel gesprekken over. Waaronder dus ook mensen die zeggen... maar hij heeft in Ripley, Talented Mr. Ripley... en nog eentje, heeft hij een vrouw... en heeft hij dit en dit. En dan toch trekt hij in de bepaalde boeken... meer naar mannen toe en andere boeken weer helemaal niet. Nou, dus... Dat is heel erg. Dat slingert een beetje.
Oh, dan kunnen we lekker eigenlijk... mee fantaseren wat dat dan is. Want ik zou dan denken, ja, als hij zo makkelijk anderen kan nadoen en zo, dan is hij natuurlijk ook wat meer fluïde daarin.
Ja,
want
ook. Ja.
Ja.
Maar het is wel waar dat de regisseur dus net even een tintje, of niet een tintje, maar die vond dat stukje van zijn. Dat het er iets meer bovenop moest liggen, omdat hij wel zoiets had van, ja, anders staat hij, als hij een random psychopaat, dan zit er geen belang in dat hij hem doodmaakt, of tenminste, dat die dag zo getormenteerd is dat hij hem doodmaakt. Maar zij heeft er helemaal niks mee te maken en heeft er dus ook nooit tegen ingegaan.
Dus je hebt het feitje ingekleed tussen allemaal ware dingen.
Ja, nou, niet één ware ding.
Hier gaan de luisteraars, maak je maar klaar voor die haatbrieven.
Prima, is goed.
Ik ga ook zo meteen langs fietsen hier nog en nog allemaal haatbrieven doen. Het is 4 april, het is dit. Wel leuk dat het wel dus een bepaald belang had.
Ja.
En dat het internet het er niet over eens is hoe het zit. Daar ga ik me lekker niet in mengen.
Nou.
Goed gedaan,
dankjewel.
Martin.
Dan gaan we gauw afsluiten, want dan blijven we toch nog onder het uur.
Ja.
Deze film kan je dus bekijken op Netflix. Dat kan je nog doen. En de volgende film, Sander.
Ja,
die kan
ik weet wel waar die te kijken is.
Ja.
Maar ik zit even te... ik weet het alweer. Ja, klopt. Hier hebben we het vaak over gehad.
Ja.
Daar maak je vaak grappen over. Inmiddels maak ik de grappen zelfs wel. Ik heb Michael Scott, heb ik die grappen zien maken...
Ja.
Toen dachten we gaan hem doen een tijdje terug.
Precies.
Ja,
was hij verdwenen dus van Prime?
Ja, was hij gewoon weggehaald van het internet en alles. Dus we zeiden, dan gaan we hem niet doen, want dan kan eigenlijk de mensheid hem ook niet bekijken. Maar je hebt het net gecheckt.
Sky Showtime.
En hij is op Sky Showtime te vinden.
Zeker.
En daarom gaan we speciaal voor jullie de volgende keer de film Airplane
terugspoelen.